Zo, lieve mensen, heerlijk om vanavond toch in uw midden te mogen zijn. Ja, dat gebeurt al eens. Ik wist het echt niet meer. En gisteravond belt Peter mij op. Toon, je weet het, vanavond en morgenavond moet je in Hardingsveld, Giessendam zijn. Ik zeg, wat? Hoe kom je daarbij? Ik wist helemaal van niks meer. Ja, een beetje oud worden, denk ik. En ik had dat niet genoteerd toen we die afspraak gemaakt hadden. En ja, daar is, ja, heel wat drukte, ook in mijn bediening. En sorry, maar ik heb dan ook vanavond dat thema niet kunnen voorbereiden. Er is niemand die God zoekt. Ik heb dan wel iets anders genomen. God zoekt de mens. En dat is zo heerlijk als je dat weten en beseffen mag. En ook in je eigen leven persoonlijk zo ervaren mag. Dat er een God is die je zoekt en je naloopt. Al is er dan zoveel lelijks, zoveel zonde ook in je hart en je leven. Ik wil een gedeelte lezen uit het boek Genesis, derde hoofdstuk. Over de zondeval van de mens. Genesis 3. Daar lezen wij: de slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze schofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen deze schofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw: gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat een dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen en dat gij lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at en ze gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam: de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. De Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot hier dit gedeelte. En in het bijzondere wil ik stilstaan bij de versen 8 en 9. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? Zo, mijn goede vrienden, ik kom recht uit het inloophuis. De auto ingestapt en hier, we zijn een tijd geleden gestart ook in de stad Tongeren met een inloophuis. Wetende uiteraard dat geen mens de Heere God zoekt. En we dachten, wij gaan maar zelf naar de mensen toe. En gaan ze opzoeken. En ik vind het zo bijzonder dat de Heere God dit doet. Na de zonde van Adam en Eva, na de zonde van de mens. En je mag je natuurlijk verwachten dat mensen die dan in zo'n inloophuis binnenstappen, dat het allemaal, van de eerste tot de laatste, allemaal mensen zijn met heel wat zorgen, met de grootste ellende in hun leven, met ja, toestanden waarvan je denkt, hoe komen ze er ook uit? Onmogelijk, naar de mens gesproken. Ik geef een voorbeeldje. Op een avond, het was een vrijdagavond. Op vrijdagavond ben ik gewoonlijk, is het dan mijn tijd. Ik heb ook een bepaalde invulling in het inloophuis. En op vrijdagavond, 19:30 tot 22:00, 22:30 ben ik er. En er kwam op een vrijdagavond een vrouw binnengestapt. Sjofel gekleed. Mijn haren wat verward. Een stompje sigaret in de mond. En een kopje koffie gegeven. En ze vroeg of ze mij persoonlijk mocht spreken. Er zaten nog andere mensen rond. En dan ben ik met haar in een andere kamer geweest. En geluisterd naar haar verhaal. Ze stonk. Tja, naar de drank. Heel zenuwachtig. En dan kwam het er allemaal uit. Misschien was het wel de eerste keer dat ze haar verhaal kwijt kon. Ze was weg van haar man. Wat er gebeurd is, weet ik allemaal niet. Misbruikt geweest, geslagen door haar man. Uiteindelijk was ze van die man weg. Of die man is weggegaan. En op een dag was er conflict met haar zoon. En die zoon heeft haar in elkaar geslagen. En de straat opgegooid. Kun je nog voorstellen? Een zoon die zijn moeder in elkaar ramt en de deur uitgooit. De straat op. Die vrouw heeft een jaar lang geleefd op straat. Gezworven op straat. En dan in die vuilnisbakken. Misschien ken je het ook hier, dat systeem. Bij ons een systeem. Afval, groenten en fruit. Dat weet ik veel allemaal. Gras en bladeren van de bomen. Die kun je dan in zo'n een groene bak doen. En zij was dan ook iedere week wat scharrelen in die groene bakken om nog wat restjes van eten te vinden, om zo de dag door te komen. En hier en daar wat aan het bedelen geweest. Zo is ze een jaar bezig geweest en ze kwam dan uiteindelijk terecht in het inloophuis. Ze was niet op zoek naar de Heere God. Hoegenaamd niet. Ze was op zoek naar wat eten en drinken en wat kleding. Om er een beetje fatsoenlijk uit te kunnen zien. Maar dan is het een wonder dat je haar kunt aanspreken. Op dat heerlijke evangelie van Jezus Christus. En ik heb maar mogen wijzen dat er maar ene is. Die haar uit de situatie waarin ze terecht was gekomen. Door eigen schuld al of niet. Daar gaan we niet over oordelen. Maar dat er maar ene is, de Heere Jezus Christus. Die haar eruit kan halen. En die haar ook opzoekt. En ze heeft dan enkele van die foldertjes en een paar kleine brochuretjes meegenomen. Ook een Nieuw Testament heb ik haar meegegeven. Dat zal ze zeker lezen. Ze is nog een paar keren teruggekeerd. En dan is ze verdwenen. Waar? Niemand weet het. De mist ingegaan. Waar ze naartoe getrokken is, niemand weet het ook. Misschien komt ze nog eens terug. Maar ik mag toch wel geloven dat het haar niet zal losgelaten hebben. Wat op die avond gesproken is geworden vanuit het evangelie en vanuit de bewogenheid van Jezus Christus voor zondaren. ook voor een zondige vrouw zoals deze. Waarom begin ik met dat voorbeeld? Wel, mijn goede vrienden, we lezen toch in de Bijbel dat de Heere God er alles aan doet om mensen te zoeken. Om persoonlijk naar mensen toe te stappen. Omdat de Heere God, de Heere Jezus, meer dan wie ook, zoveel beter dan wij dat kunnen beseffen, weet wat er aan de hand is met de mens, omwille van de zonde. En dat een mens die de Christus niet kent, voor eeuwig verloren gaat. Is dat duidelijk? Zo staat het geschreven in het woord van God. En als je leest in Romeinen 3, er is niemand die God zoekt. Wel, dan moet je maar eens wat verder lezen. Dan merk je daar de consequenties van het niet zoeken van de Heere God. En de gevolgen van de verschrikkelijkheid en de brutaliteit van de zonde. Een en al ellende staat het geschreven. Het is een verwoesting alom. De mens zelf heeft zijn leven kapot gemaakt. Je kunt voorbeelden genoeg opnoemen. Je zult het ook wel weten, misschien uit de eigen omgeving. Maar we lezen in de Bijbel hoe de Heere God al zijn deugden, al zijn gaven ook aanwendt om de mens die van hem is weggegaan, die in zonde is gevallen, om de mens te zoeken en te verlossen. En ik vind het zo bijzonder. Er is niets hem te veel om de mens terug te winnen, om de mens terug te halen. En we lezen van de Heere in de Bijbel over zijn goedheid, over zijn liefde, zijn barmhartigheid, over zijn ontferming, over verloren en ook over zijn goedertierenheid en zijn duurzame, zijn eeuwige trouw. En dat vind ik zo bijzonder. Wat kunnen wij mensen vaak zo ontrouw zijn? Hoe vaak gebeurt het niet dat wij de Heere God in de steek laten? Oh, we gaan dat maar niet duidelijk uitspreken tegen de een of de ander, maar in heel onze houding, ook in onze manier van christen zijn, komt nogal eens voor dat wij zo weinig besef hebben van wie de Heere voor ons is en wel zijn. Zo weinig besef van genade en dat we zo weinig leven ook uit genade. En de deugden van de Heere God die ik zo pas heb opgenoemd, zijn deugden die zitten volg hebben geopenbaard in Jezus Christus. Jezus Christus die ons is geschonken, nu aan mij is geschonken, als zaligmaker, als middelaar, als verlosser. En de eerste openbaring van deze deugden van de Heere God komt onmiddellijk na de zondeval van de mens tot uiting. En ik vind het zo bijzonder, mijn goede vrienden, dat het op dat moment zo sterk openbaar wordt. En bij deze ontmoeting, dat lezen we hier, na de zondeval van de mens, de eerste ontmoeting van de Heere God met de gevallen, met de zondige mens. En bij deze ontmoeting vallen twee dingen op. Allereerst, heel duidelijk, de mens die zich verbergt voor de Heere God. De mens die van God weggaat. En een tweede dan ook, God die zijn trouw aan de mens op zoek gaat om hem terug te halen, om hem terug te winnen. Eerst de mens die zich verbergt voor God. We zien hier in deze geschiedenis, Genesis 3, dat de goedheid van de Heere God, de weldadigheid van de Heere God, in fel contrast getekend wordt met de misdaad, met de zonde van de mens. De Heer onze God heeft het goed geacht en goed gedacht om de mens goed en naar zijn beeld en gelijkenis te scheppen. En we lezen het ook in ware gerechtigheid en in ware heiligheid. De Heere God heeft het goed geacht om de mens als zijn kind aan te nemen. Toch onvoorstelbaar dat de Heere zo handelt. Wat van geen enkel ander schepsel kan gezegd worden, dat wordt hier van de mens gezegd. En in de Bijbel lezen we het wel enkele keren, dat het schepsel, de mens, ook wordt aangesproken, ook wordt getekend als zijnde zoon van God, met wie de Heere in liefde wil omgaan. Kun je dat voorstellen? De mens, kind van God, zoon van God. Daarbij komt ook nog dat de Heere God de mens heeft gemaakt tot, als ik het zo uitdrukken mag, tot onderkoning van de aarde. Zodat de mens namens de Heere heerschappij mag voeren over alles wat geschapen is. Wat een grootheid heeft de Heere God aan de mens gegeven. Ongehoord. Ongedacht. En daartoe, opdat de mens zo kon functioneren, heeft de Heere God ook alles wat de mens daartoe nodig had, geschonken. Dat ook nog. De Heere heeft de aarde klaargemaakt tot een woonplaats voor de mens. Hij schiep voor de mens een hof, een prachtig paradijs, om het zo uit te drukken. Waarin alles ook voorhanden was, opdat hij zou kunnen voorzien om te kunnen leven en ook voor zijn levensonderhoud. Zo goed, zo genadig is de Heere God voor de mens geweest. Ongehoord. En de mens kreeg de opdracht om de hele aarde tot één grote, mag ik het zo even uitdrukken, lusthof te maken voor de Heere. En daartoe heeft de Heere God de mens ook met alle gaven gesierd. Met verstand en met kennis. Met een zuiver hart. Met een reine wil. En met de allerhoogste en met de schone gaven die de mens tot mens maken. Zo goed is de Heere God voor de mens. Voor zijn schepsel. Voor u, voor mij. En die hoogheilige God had het sterke verlangen om op de meest intieme wijze te kunnen omgaan met de mens. En om zich ook aan de mens volkomen toe te vertrouwen. Dat is onvoorstelbaar, mijn goede vrienden. Er zijn geen woorden om uit te drukken wat dit betekent. Dat God zo'n liefde en zo'n grote genade betoont aan de mens. Er zijn ook geen woorden voor om uit te drukken hoe verschrikkelijk en brutaal de zonde is geweest en nog van de mens. Zonde tegen die allerhoogste Heilige God. Een grove misdaad waarvoor geen enkele verontschuldiging bestaat. We zijn altijd maar geneigd om verontschuldiging te zoeken voor de Heer. Dat doen ze ook hier. Zelfs de Heer God krijgt nog de schuld van alles. Je hebt mij die vrouw gegeven, het is haar schuld. Maar uiteindelijk, Heer, je had mij een andere vrouw moeten geven of een betere vrouw moeten geven, maar niet zulke. En in het begin van Genesis 3 horen we hoe de mens die liefdesband tussen de Heere God en zichzelf kapot maakt. Hoe hij dat helemaal losscheurt. Zo doet de mens. Zo deed de mens, maar vandaag doet hij nog zo. Er zijn zoveel trieste voorbeelden ervan. Kijk maar naar je eigen leven, mijn goede vrienden, hoe zijn mezelf. Als ik zie in mijn eigen hart, dan moet ik dagelijks weer beleiden, Heere God, wat heb ik er toch van gemaakt vandaag? Hoe vaak is het niet gebeurd dat ik weer eens mijn eigen weg en eigen inzichten wilde volgen? En wat doet de Heere God? Hoe reageert de Heere God daarop, op die houding van de mens, op de zonde van de mens? De Heer had duidelijk gesteld, heel duidelijk verwoord, dat de mens, op het moment dat gij zou eten van die boom van kennis en goed en kwaad, dat hij voorzeker, absoluut zeker zal sterven. De Heere God had dat duidelijk gesteld. En nu is dat gebeurd. Nu heeft de mens dat gedaan. En wat doet de Heere nu? Had de Heere God ze wegbliksemen? Gaan ze onmiddellijk nu de dood sterven, zoals de Heere God dat duidelijk gesteld had? Jaagt de Heere ze weg voor zijn aangezicht? Dan had hij natuurlijk alle recht om dat te doen. Nee, mijn goede vrienden. De Heere doet dat niet. En ik kan me voorstellen, en dat zal ook wel zo geweest zijn, dat een mens en zijn vrouw een enorme spanning van angst in elkaar hebben gekropen. Mijn goede vrienden, dat ze op dat moment o zo helder en o zo duidelijk hebben beseft wat er was gebeurd. Dat zij gezondigd hadden tegen de Heere God. O, zij moeten meer dan wie ook, meer dan wij dat kunnen beseffen, duidelijk hebben ingezien wat er gebeurd was, dat zij tegen die hoogheilige God zo zwaar gezondigd hebben door ongehoorzaam te zijn geweest en door hun eigen weg te zijn gevolgd. Wat moet dat geweest zijn in het hart van deze mensen, van Adam en Eva, van Adam en zijn vrouw? En ze kropen inderdaad weg van de angst in het struikgewas. Bang en me bang om die God, die hoogheilige God, nog eens te moeten ontmoeten. Ik denk dat de schaamte over wat zij gedaan hadden op dat moment heel hun hart bevangen had. Ze konden geen kant niet meer uit. En dat blijkt ook uit het feit dat ze genaaktheid hebben bedekt. En vandaag zien we dat het zoveel erger is geworden. Zelfs die schaamte is helemaal verdwenen. De vijgenbladeren zijn weg. Zo erg is het vandaag de dag geworden. En ik denk wel eens, mijn goede vrienden. Och, mag ik dat nog even zeggen? Jullie zijn zo rijk gezegend hier. Dat je, waar je ook vertoeven mag, en dat mag ik hier toch geloven, christelijke scholen, ook bedrijven waar de baas christen is. En dan denk ik aan onze jongeren, mijn eigen kinderen. Onze jonge mensen die dagelijks geconfronteerd worden met ja, de ernst van de zonde uiteraard ook in hun eigen leven, maar ook in de openbaarheid. En dat ze het o zo moeilijk hebben om stand te houden. En om te volharden in de weg van het geloof. Want is er veel genade nodig van de Heere God. Omdat ze blijven wandelen op de weg, die smalle weg des geloofs. En hoe reageert nu de Heere God? Daar staat in het 8e vers. Toen hoorden ze de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Mijn goede vrienden, dat is het eerste geluid dat ze vernemen van Gods kant na de verschrikkelijkheid van de zonde. Ik leg daar misschien nogal sterk de klemtoon op. Maar als ik rondom mij zie hoe brutaal mensen met elkaar kunnen omgaan, dan kunnen we het niet genoeg en ernstig benadrukken. Hoe ernstig en zwaar en brutaal de zonde is van de mens tegenover de Heere onze God. Maar wat zien we van de kant van de Heere God? Geen donder, geen bliksem. van zijn toorn. Geen striemende woorden uit Gods mond om de mens te veroordelen, nee, zelfs geen enkel verwijt. Begrijp je dat? Ik begrijp het niet. Zo doet de Heer. We lezen alleen over het geluid van de Heere God die in de hof wandelde in de avondkoelte. Je zou je bijna geen vrediger tafereeltje kunnen voorstellen dan dit. Ik denk wel eens, het zal de gewoonte geweest zijn van de Heere God om zo op deze wijze met Adam en zijn vrouw om te gaan. Op deze wijze was de Heere gewend om zijn kinderen op te zoeken in de hof. Het was voor hen niet iets ongewoons dat de Heere in de avondkoelte in de hof wandelde. En dat doet hij ook nu, na de zondeval. Wat hij gewoon was om elke dag te doen, dat doet hij ook nu. De mens en zijn vrouw opzoeken. Misschien voor een dagelijks gesprek en voor hun samen genieten van de schepping. Je zou bijna denken, de Heer doet alsof er niets aan de hand is geweest. Toch onvoorstelbaar, mijn goede vrienden. En de vraag kan ook om, wist de Heer dat dan niet? Ja, natuurlijk wist de Heer dat. Dat Adam en Eva zo zwaar hadden gezondigd. Maar daar gaat het hier niet om. Hier gaat het erom dat de Heere God duidelijk laat blijken dat van zijn kant, van de kant van de Heere, de band niet is verbroken. Hij zoekt zijn kind op. Hij zoekt Adam op. Hij zoekt Eva op, zoals hij dat altijd gewoon was. Van zijn kant, van de kant van de Heere, is er niets gebeurd. De breuk is gekomen van de kant van de mens. De mens heeft gezondigd tegen de Heere God. En de Heere laat hier ook duidelijk blijken dat van zijn kant dat hij getrouw wil blijven aan de band, aan het verbond met de mens. En dat hij zijn liefde wil blijven schenken aan de mens, ook al is hij op dat moment in zonde gevallen. En de mens voelt dat ook duidelijk aan. Want dan merk je dat ook. Hij gaat zich verbergen voor de Heere, voor die heilige God, tussen het geboomte van de hof. Je zou verminder. Voordien, als Adam en Eva het geluid van de Heer of de stem van de Heer hoorden in de hof, zullen ze naar hem toegelopen zijn. Naar hem toegehold zijn. Maar nu, mijn goede vrienden, nu weten ze eigenlijk niet hoe snel ze zich uit de voeten moeten maken om toch geen ontmoeting te moeten hebben met deze heilige God. En ze verbergen zich tussen het geboomte van de hof. Hier zien we, het is niet de Heere God die de mens uit de weg gaat, maar het is de mens die God uit de weg gaat. De mens is bang geworden. Hij zoekt niet naar de Heere God. God zoekt wel de mens. En doet er alles voor om hem terug te roepen. God is er, waarschijnlijk zoals elke dag geweest, op dezelfde plek, de afgesproken plek. Maar het is de mens die zich onttrekt aan de gemeenschap met de Heere, onze God. Wat hebben wij ook vaak moeite om gemeenschap te zoeken met de Heere God. Wij zoeken hem niet uit onszelf. Ik heb nooit naar God gezocht. Jawel? Ik niet. Foei. En dat voor een predikant. Die ook nog pastoor is geweest. In de Rooms-Katholieke Kerk. Maar de Heere heeft mij gezocht. Is mij tegemoet gekomen. Met zijn grote genade. En heeft mij laten zien wie hij en Christus voor mij wil zijn. En van schaamte over mezelf en over mijn zonde ben ik op de knieën gevallen. En het uitgehuild voor het aangezicht van God. En hij heeft mij aangeraakt met zijn liefdevolle handen en mij opgericht. En mij laten zien op het kruis. Waar hij in Christus volkomen vergeving en verzoening heeft volbracht. En voor mij is dit genoeg. Dit is voor mij alles. Meer kan de Heere niet schenken. Genade, genade alleen. Wat rijk. Zo doet de Heere hier ook. Met Adam en Eva. We zien ook hoe diep de breuk is geslagen tussen God en de mens. Ik vind het verschrikkelijk. Weet je, ik kan me soms ook zo ellendig voelen. En vaak ook zo triest. Als ik verhalen moet dan horen van mensen, ook in het inloophuis en daarbuiten op straat en in de huizen van mensen. Dan denk ik vaak, hoe diep zit je toch gevallen? Kom je er nog ooit uit? Is er nog redding? Is er nog behoud? We hebben een tijdje geleden, ja, het is nog niet zo lang. Een man opgevangen ook in het inloophuis. Ik heb hem een tijdje laten logeren in de kerk. Normaal mag dat niet, maar goed. Het was een man die getrouwd is geweest. Kinderen. Is op de dool geraakt. In de psychiatrie terechtgekomen, in een opvanghuis terechtgekomen. Opnieuw in de psychiatrie. Zijn plekje in het opvanghuis was ondertussen opgevuld door een ander, kon hij dan niet meer terecht toen hij ontslagen was. En dan is hij terechtgekomen in het inloophuis. En hij stond er met zijn valieske. Ja, ik heb gehoord dat gij mensen helpt. Ja, daar stond ik dan. Ik zeg ja. En kun je mij helpen? Wat is er aan de hand? En hij vertelde heel het verhaal. Ik kon niet anders dan hem toch ook in de nacht onderdak geven. En ik heb hem dan een plaatsje gegeven in de kerk in een van die lokalen. En ik dacht, hij... enthousiast toen ik hem vertelde over het evangelie. En die ging daarop in. En die was zo behulpzaam, hield mee in het inloophuis. Afwassen, poetsen, mensen te woord staan. Precies alsof hij het al jaren gedaan had. Ik dacht, hoe kan dat? En op een dag was hij ook verdwenen. Was niet meer te vinden, ook niet meer in de kerk. Die matras lag er nog, al zijn spullen, al zijn kleren, zijn tas, zijn papieren. Maar hij was weg. En niemand wist waar hij was. Hij is nog altijd niet terug. En een paar weken later verneem ik dat hij gezocht wordt door de politie. Ik dacht, oh... is nu aan de hand. En die had zijn ex-vriendin mekaar geramd en met de auto van die vriendin was hij op de vlucht geslagen. Een paar dagen later lees ik in de krant dat die ex-vriendin zich verhangen heeft. Dood. Die kon het niet meer aan. Maar die man is nog altijd spoorloos. En dan denk ik, hoe kan dat nou? We hadden hem zo vaak, en hij zelf, hij betoonde interesse, zo vaak over het evangelie gesproken. En dan merk je dat de mens uiteindelijk de God van de Bijbel niet zoekt. En dat hij uiteindelijk niets moet hebben van de Heere God. En niets te maken wil hebben met de Heere God. Dat de Heere maar uit zijn leven wegblijft. Net zoals hier bij Adam en zijn vrouw. Dat de Heere maar weer weggaat. En liefst zo vlug mogelijk. Maar hier blijkt toch weer overduidelijk dat de Heere God van zijn kant die band met de mens niet en nooit verbroken heeft. En dat het de Heere menens was met zijn liefde voor de mens. De Heere heeft dat niet zomaar gedaan voor de lol. Nee, het was gemeenens met de mens. Hoe verschrikkelijk moet het dan zijn voor de Heere God dat de mens zich voor hem, zijn liefhebbende vader, verbergt. Wat een belediging van zijn goddelijke liefde. Mijn lieve vrienden, hoe vaak gebeurt het ook niet in ons eigen leven. Dat we de liefde die we ontvangen van de Heere God zo vaak met voeten treden dat we hem pijn doen. Dat we zijn liefde niet beantwoorden. Hoe diep moet gij zich gekrenkt hebben gevoeld. Een vader die zijn kind kwijt is. Zo is de Heere God. Zo verdrietig moet hij geweest zijn. Wat moet het voor de Heere vandaag zijn, wanneer gij de mensen vandaag brutale woorden hoort spreken tegenover hem en tegenover zijn liefde? Hoe vaak hoor je het ook niet, misschien in de eigen kring, als God dan liefde is, waarom helpt hij mij dan niet? Ik zit al zo lang in de miserie en er verandert maar niks. Vandaag nog een man in het inloophuis, hij kwam ook binnen. En ik had een gesprek met hem. Hij vroeg ernaar. Ik dacht, misschien is de man die zoekende is naar God. Ik zeg, kom joh. Kamertje er langs. Maar nee. Hij was naar de bank geweest. Om geld van zijn rekening. 4000 euro, want hij ging een machine kopen. En hij was dan nog even het café ingestapt voor een pint te drinken. En in het café had de een of de andere zijn portefeuille met de 4000 euro gestolen. Hij had dus niks niet meer. Geen euro niet meer op zijn rekening. Alles was weg. Politie opgebeld. Ja, de politie die vindt hij natuurlijk niet. Hij had ook niet zoeken. Maar hij had niks niet meer. En ik dacht, die man komt om iets over de Heere te weten. Nee, ik kwam vragen of wij hem niet enkele dagen wat eten konden geven. En dan ook die reactie. Ik vroeg hem, Geloof jij in God? Ja, meneer, als ik eerlijk ben, niet. Ja, jij wel, natuurlijk, want je hebt een kruisje aan. Ik dacht dat ik een pastoor was. Ik zeg geweest. Geloof jij in God? Eigenlijk, als ik eerlijk ben, nee. Meneer, zegt hij, als God zou bestaan, dan had hij toch niet toegelaten dat ik die 4000 euro kwijtspeelde. Ziet je hoe de mens is? God krijgt nou de schuld van het feit dat zijn portefeuille gestolen is. Ja, je moest maar niet op de café gaan natuurlijk en een pint te drinken. Je was beter recht naar huis geweest of recht naar de zaak om die machine te kopen. Je hoort het zo vaak. Als God liefde is, waarom dan al die ellende? God wordt altijd weer door de mensen, is dat niet verschrikkelijk, de verantwoording geroepen voor wat in zijn leven verkeerd loopt en dan al vaak door eigen schuld, door eigen nalatigheid. Goede vrienden, God die van zijn kant tot de mens komt. Onvoorstelbaar. En blijft komen. De Heere blijft komen. De Heere blijft uitnodigen. Hoe vaak ben jij persoonlijk al niet uitgenodigd door de Heere God om tot hem terug te keren? Om tot bekering te komen? Jongen, ik kan mijzelf niet bekeren. Flauwekul, mag ik het even duidelijk zeggen? Natuurlijk kun je jezelf niet bekeren, ik kon het ook niet en ik kan het ook niet. Maar de Heere wil het doen in je hart. Dat hart van steen, waardoor wij zo ongevoelig zijn geworden voor het woord van de Heere en voor de genade van de Heere, wil hij veranderen, vernieuwen in een vlezen hart. Ezekiel 36, je kent het goed genoeg. Waardoor je hart teer en gevoelig zal worden voor de Heer en voor zijn woord en voor de Christus. En voor het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. De Heere blijft uitnodigen. Hoe vaak gebeurt het niet en is het al niet gebeurd dat we die uitnodiging van de Heere God aan de kant hebben gelegd? Ja, ik kan dan toch niet. Dat zal niet voor mij bestemd zijn als je niet uitverkoren bent. Ja, dan kun je toch er niet op ingaan. Jongen. Vaak vragen mij af. Waar zijn mensen, christenen, vaak mee bezig? Ik kon het ook niet, ik zeg het eerlijk hoor. Ik heb ook zo vaak die uitnodigingen van de Heere God aan de kant gelegd. Maar er komt een moment dat de Heere zo indringend met zijn liefde, met zijn genade naar je toe komt, dat je niet anders niet meer kunt. Dan zeg je, Heere, ja. Kom maar in mijn leven. Vernieuw mijn hart. Vernieuw mijn leven. Als de Heere laat zien wie je bent. En wie hij voor je is. Dan kun je niet anders niet meer. Dan naar de Heere toe gaan. Hij trekt je. Met koorden van liefde. En van zijn ontferming. En zijn goedertierenheid. Zo is de Heer. En om de mens elk argument en elk excuus uit de handen te nemen, uit de handen te slaan, om de mens te laten zien en laten proeven hoe overweldigend de rijkdom is van zijn genade en van zijn liefde, is de Heere God gekomen in zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Is dat dan nog niet genoeg misschien? Zou je dan nog kunnen weigeren en zeggen, nee, ik hoef je niet, Heere, ik hoef je genade niet. Wat een liefde van de Heere God. Wat een sterke uitnodiging. Ik weet het wel, niemand van ons zoekt de Heere God, maar de Heere zoekt je. En je blijft je zoeken en je blijft je nodigen. Omdat je toch uiteindelijk komen zult. En knielen voor de Heere, onze God. Maar we lezen ook dat de mens in al zijn dwaasheid, zo dwaas is de mens, hem niet heeft aangenomen. Hij had de duisternis liever dan het licht. De mens heeft gekozen voor zichzelf. Opgeblazen is de mens, zien we vandaag, met meer liefde voor genot dan voor God. Dan zien we, goede vrienden, er wordt hier niet over uitgepraat, dat de Heere God niets anders blijft doen dan komen en opnieuw komen en wandelen in de hof in de avondkoelte. Hij laat zich niet verjagen. Hij wil zijn kinderen terug. De Heere wil de mens terug. Daarom is het ook zo nodig dat wij dat mogen verkondigen en mogen getuigen van het evangelie van genade. God zoekt de mens. En jij en ik willen door de Heere God gebruikt worden om die mens te zoeken. Om de mens te vinden, om de mens uit te nodigen, te komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus en zijn dierbaar en kostbaar evangelie. Het is bijna niet te geloven dat de Heere God zo doet en dat hij zo blijft doen en blijft zoeken naar de mens ook vandaag. Hoe de mens ook tegen hem schreeuwt en tegen de Heere God brult en bralt. De God van genade blijft zoeken. Dat is zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn goedertierenheid. Dat is zijn liefde, zijn ontferming voor verlorenen, mijn goede vrienden. Voor ons niet te vatten. Het is niet te doorgronden. Er worden boeken, massa's boeken overgeschreven, maar kom je niet wijzer uit als je niet die gemeenschap kennen mag met de Heere. God is pas vanuit de relatie met de Heere, vanuit die verbondenheid, die geloofsverbondenheid met de Heere Jezus Christus, dat je het gaat zien en beseffen. Hoe vaak heeft de Heere God ook aan onze liefde niet betoond en bewezen. Je hoort het elke zondag weer opnieuw onder de prediking. Over de heiligheid, de grootheid van de Heere God, maar ook over zijn genade, zijn ontferming op voor ieder van u. En dat brengt ons in aanbidding op onze knieën voor de Heere God. En schaamte over onze zonden. Het beweegt ons om de Heere God te dienen. Met heel ons hart en met heel ons leven. Om voor zo'n goed en genadige God ook onszelf te verloochenen. Zoals de Heer Jezus ook dit van ons vraagt. Is het niet zo, mijn jonge vrienden en ouderen ook onder ons. Dat de schaamte wel eens om je hart slaat als je weet dat de Heere van zijn kant geen moeite spaart om ons te kunnen ontmoeten, maar wij van onze kant zo vaak de Heer uit de weg gaan. En waaruit blijkt dat dan? Ja, lees je nog je Bijbeltje elke dag? Ga je nou op de knieën elke dag om de gemeenschap te zoeken met de Heere God? Bid je nog elke dag? Oh, ik zeg niet alleen voor het eten of na het eten. Maar heb je nog die tijd van gebed, van gemeenschap met de Heere God? Hoe zwak kan ons gebedsleven zijn? Kun je het elke zondagmorgen weer opnieuw opbrengen om uit je bed te komen? En naar de kerk te gaan? Of denk je wel eens, laat me nog een paar uurtjes liggen alsjeblieft. Blijkt daar niet uit dat wij net zo zijn als Adam en zijn vrouw. En dat we vaak de Heere uit de weg willen gaan. En de ontmoeting met de Heere schuwen. Zoals Adam ook wegkroop. God die op zoek gaat naar de mens. Dat zien we in deze geschiedenis. En als Adam en zijn vrouw niet zijn op de afgesproken plek, dan gaat de Heere roepen. Dan gaat de Heere ze roepen. Zoals een vader of een moeder, als een zoon of dochter te lang weg blijft en niet op het gegeven moment thuis is gekomen, de straat op gaat om even te kijken of er nog niemand aankomt. Zo doet de Heere God. Hij gaat ze zoeken en hij gaat roepen. Wat roept de Heere? Mens, waar zijt gij? O, mijn goede vrienden, eigenlijk riep de Heere God. Mens, waar zit je toch? Waar ben je toch? Kom toch tevoorschijn. Mijn goede vrienden, zie je de Heere God bezig? Al zoekend en lopend door die hof op zoek naar de mens terwijl hij roept. En ik vind het zo'n aangrijpend woord in het Hebreeuws. Mens, waar ben je? In het Hebreeuws is het maar één woordje. En weet je hoe het klinkt? Je gaat het nooit meer vergeten. De Heere riep, Ajeka. Dat is in het Nederlands, mens, waar ben je? Ajeka. Proef je daarin dat woord en in dat roepen van de Heere God. Dat verdriet dat de Heere is aangedaan door de zonde, door de ongehoorzaamheid van de mens. Het is een roep die gaat door merg en door been. En kun je dan onbewogen blijven onder zo'n roepen van de Heere onze God? Ajeka. De Heere had toch het volste recht om na alles wat er gebeurd was tegen de mens te zeggen, ja, je hebt gezondigd, je hebt nu willen luisteren, je bent ongehoorzaam geweest, trek nu maar je plan, zoek het nu maar uit, ik hoef je niet meer. Het houdt hier op, mijn geduld is op en mijn liefde houdt hier ook op. Maar dat doet de Heere niet. De Heere zegt ook niet, als ze mij willen hebben, dan moeten ze maar zelf komen zoeken naar mij. Ook dat zegt de Heere God niet. Zo doen wij dat wel. Als er eens een conflict is onder ons, dan reageren wij nogal eens op dergelijke wijze. Ja, nu is het gedaan. En als hij of zij het goed wil maken, dan moet hij maar komen. Maar mij niet gezien hoor. Het is genoeg geweest. Zo niet de Heere God. Wat een liefde die tot uitdrukking komt in dat roepen van hem naar de mens. Het is een klacht van God. Ajeka, mens toch, waar ben je? Wat heb je toch gedaan? Wat een ellende heb je over jezelf gebracht door zo te doen, door die gemeenschap aan mij te verbreken? Proef je dan niet in die liefde van de Heere God en dat roepen van hem tot de mens, dat terugroepen van de mens? Wat een liefde moet de Heere God gehad hebben voor de mens. En nog wat een verdriet ook moet de Heere God gehad hebben wat er was gebeurd. Je ziet het wonder van Gods liefde, om nooit te vergeten. Het wonder van Gods grote liefde voor de mens, die net zo lang blijft zoeken. En net zo lang blijft roepen en blijft nodigen tot de mens antwoord geeft. Zo doet God. De mens kan wel zeggen, zoals je vaak hoort vandaag, ik wil niks met die God te maken hebben. Ik kan het leven wel aan zonder die God van u. Maar u vergist zich. God blijft roepen. Tot gij antwoord krijgt. En de mens zal vroeg of laat moeten antwoorden op de roep van de Heere God. En als gij hier niet vanuit de bewogenheid voor de Heere, vanuit het besef van eigen zondigheid, antwoordt op de roep van de Heere, Ajeka, dan zal gij uiteindelijk op de dag des oordeels moeten antwoorden en zich verantwoorden voor het aangezicht van die grote en heilige God. En dan is het te laat. Zal hij voor eeuwig verworpen worden in de buitenste duisternis. We weten uit het vervolg van de tekst dat de mens uiteindelijk ook antwoord gaf. Maar welk een antwoord? Hij probeert zich schoon te praten. Die vrouw die hij mij gegeven heeft, Heere God, dat is het probleem. Dat is net het grote probleem. Die vrouw. Uiteindelijk, Heere God, ligt de schuld bij u. Foei. Wat is de mens toch brutaal tegenover de Heere God? Wat een pretentie. Maar hoe dan ook, de Heere God gaat aan Adam aankondigen zijn machtige daden tot overwinning van de macht van de zonde. En hij belooft een machtige verlosser, de komende Christus. Goede vrienden, laten we dat nooit vergeten. De verlossing van de mens is het gevolg van Gods roepen en Gods blijven roepen. Ajeka. Mens, waar ben je? Van God zoeken en blijven zoeken van de gevallen mens. Had God dat niet gedaan, dan zaten we hier vanavond niet. Dan waren we allen ook hopeloos, reddeloos verloren. Het is de goddelijke, machtige roep van de Heere tot de mens vandaag. Ajeka. Mens, kom terug. Waar ben je toch mee bezig? Besef je niet dat je zo diep gevallen bent? Besef je dan niet dat buiten de gemeenschap met de Heere het onmogelijk is om zalig te worden? Ajeka. Kom terug, mens, waar ben je? Kom tot mij met de last van de zonde in je leven. Een last die je toch niet dragen kunt. En met al de ellende en al het verdriet wat ermee gepaard gaat. Kom tot mij, zo spreekt de Heere Jezus Christus. Ik zal u rust geven. Rust in je hart, rust in de vergeving van zonde. Rust in de verzoening met de Heere onze God. Dat is het ook wat de Heere Jezus bedoelt. Ik zal je uitredding schenken. Ik zal je verlossing schenken. Ik zal je mijn lieve zoon schenken. Is het dan nog niet genoeg, mijn lieve mensen, jonge vrienden ook? Wat is de Heere toch goed? Meer kon hij toch niet doen? Meer kon hij toch niet geven? Hij heeft zichzelf gegeven. En Jezus Christus. Het is toch zo rijk en zo heerlijk. En het enige wat wij kunnen doen, ook op een avond als deze, is gewoon op de knieën gaan. En Heere, en uitspreken, Heere, dank u wel voor zo'n genade, voor zo'n groot wonder. Ik wist niet dat u zo goed was voor ons. Wat een liefde, Heere, betoont u ook op dit moment aan in ieder van ons. Heeft de Heere Jezus het ook niet uitgeroepen op het kruis van Golgotha? Ajeka, bijna hetzelfde. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Wat een wonder op dat wij nooit meer verlaten zouden worden door de Heere. Opdat wij terug kunnen keren naar de Vader en rust mogen hebben. Niet alleen hier in dit leven, in de moeite en de zorg en in de strijd ook van het geloof, maar rust mogen kennen voor eeuwig. Hoe groot is zijn ontferming en zijn barmhartigheid. Hoe groot is zijn liefde en zijn trouw aan de mens. De mens die zich van de Heere heeft afgekeerd. Maar die de Heere God zoekt. Blijft zoeken. Blijft nodigen. Omdat hij u en mij zo een onvoorstelbare grote liefde toedraagt.